Goedemorgen, broeders en zusters. Allemaal een gezegende Sabbat, voor zover ik u nog niet persoonlijk heb begroet. Mijn wens is ook vandaag weer dat deze dienst de ere van God mag zijn en dat Jezus' naam zal worden verhoogd. En mijn wens is ook dat de Heilige Geest ons hart zal openen om de boodschap van vandaag met ons mee te dragen. We hebben een blijde boodschap, we hebben een mooie boodschap om in de week die voor ons ligt straks weer uit te mogen dragen. De titel is Naar huis. Naar huis. Ken je dat gevoel dat je na een lange, vermoeiende dag op school of op je werk, dat je dan kunt verzuchten? Lekker, naar huis. Thuis is in de ideale situatie een plek waar je jezelf mag zijn, waar het veilig is, waar je je thuis voelt. We kunnen ons allemaal wel iets bij zo'n plek voorstellen. Maar u, jij en ik, wij zijn pelgrims, we zijn onderweg. In een wereld waar we wonen en werken, ons leven leven. Ja, we zijn onderweg. Maar waar naartoe? Wat is je bestemming? Wat is je doel? Naar huis. Maar welk huis? O, ons relatief rijke Westen. Waar het tot nu toe ook nog weinig natuurrampen plaatsvinden? Thuis. Oh, je bedoelt mijn warme huis. Waar water uit de kraan komt, wat ik kan drinken. Waar mijn lekker warme bed staat. Waar ik elke dag genoeg te eten heb. Dat leeft wel vrij comfortabel. Daar kan ik het nog wel even uithouden. We zijn autonoom. We zijn zelfstandig. Zelfredzaam. Zelfgenoegzaam. Onafhankelijk. Soms ook van God. We hebben het nog te goed. Misschien precies de toestand waarin Laodicea zich bevindt. U, jij en ik, wij zijn een vreemdeling hier. Op weg naar een doel dat verder reikt dan je ogen kunnen zien. Een bestemming die je alleen maar kunt waarnemen met geestelijke ogen. Bezig zijn met een andere werkelijkheid. Met de dingen van boven. Een burger mogen zijn van Gods koninkrijk, waarvan we al een stukje in ons hart meedragen. Een bestemming die pas tot volle rijping komt wanneer Jezus terugkomt op de wolken om ons op te halen. Verlangen we daar werkelijk naar? Ik weet nog dat toen ik zwanger was van onze kinderen, heel egoïstisch heb gedacht: ach heren, alsjeblieft, wilt u nog even wachten? Ik ben zo benieuwd naar dat kindje. Maar als je verder kijkt dan je neus lang is, als je verder kijkt naar deze wereld, naar de gebrokenheid, naar de zonde, dichtbij, veraf, de rampen die gebeuren, wat mensen allemaal moeten meemaken, dan kun je alleen maar bidden: Jezus, alsjeblieft, kom toch alsjeblieft snel terug. Moet het water ons dan eerst aan de lippen staan? Nood leert immers bidden. This world is not my home, hebben we net gezongen. Deze wereld is de onze niet. Maar hoe verhoud ik me dan? Van wel in de wereld, maar niet van de wereld zijn. Hoe doe ik dat dan? Werelden, die twee werelden vechten in mij om een plek. Hoe geef ik dat dan vorm? Een zoekend mens in deze chaotische wereld op zoek naar vrede en dat vindt bij God. Het je en hier thuis voelen en het gevoel ontheemd te zijn. Het is soms zo dubbel. Hoor ik te midden van de hectiek Jezus nog roepen: kom thuis, kom daar haar huis. De kerntekst uit Johannes 14 vers 2 is een belofte. Ik ga heen om jullie een plaats te bereiden in de hemel. Een veilige, gezonde plek waar je mag wonen. Waar je je thuis zult voelen. Waar je jezelf mag zijn. Waar je meer dan welkom bent. Jezus wil ons bij zich hebben. Dat was de oorspronkelijke bedoeling met de mens. Door de eeuwen heen heeft God altijd heel dicht bij de mens willen zijn. Hij wandelde vertrouwelijk in de Hof van Eden met Adam en Eva. Later werden de tabernakel en de tempel gebouwd, zodat God bij zijn volk kon wonen. Lezen we in Exodus 25, vers 8. En nog later kwam Jezus vanuit de hemel naar de aarde als Emmanuel, God met ons. En nadat Jezus de aarde verliet, kwam de Heilige Geest om zelfs woning in ons te maken. Altijd die uitgestrekte hand. Altijd dat uitnodigen gebaar, dat uitreiken naar de mens. Vanaf de woorden, Adam, waar ben je? Of vul je eigen naam maar in. Zo mogen ook wij Gods liefde persoonlijk beantwoorden. En het liefst zou de Heere willen dat iedereen behouden werd. Maar hij heeft respect voor onze keuze. Waarom zou ik eigenlijk naar de hemel verlangen? Wat is mijn motivatie om daar naartoe te gaan? Een reden kan zijn dat we eeuwig leven hebben. Eeuwig zullen leven. Leven voor altijd. Nu proberen we levens te rekken, zo oud mogelijk worden. Maar de dood is daar geen issue meer. De belofte van het eeuwige leven gaat over het graf heen. We krijgen het cadeau wanneer we Jezus' liefde beantwoorden. De Bijbel zegt in Johannes 17, vers 3, dit nu is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Nog een motief om naar de hemel te verlangen. Onze gestorven geliefden terugzien. Ja, natuurlijk willen we dat. En natuurlijk mogen we elkaar met die woorden troosten. Eenmaal mogen leven zonder ziekte, zonder verdriet, zonder pijn, zonder dood. Ook daar mogen we naar uitkijken. Maar ten diepste, zou God het niet fijn vinden dat wij hem willen ontmoeten en naar de hemel verlangen? Niet omdat wat hij geeft, maar om wie hij is. Hem te mogen ontmoeten die ons gered heeft. Dat we hem in de ogen mogen kijken die ons eerst heeft liefgehad, staat in 1 Johannes 4, vers 10. En als je dat gegeven, die onvoorwaardelijke liefde van God voor ons, voor jou persoonlijk, tot in de kern van je hart laat doordringen, dan kun je toch niet anders dan dat je hart overstroomt van liefde voor hem. En dat we daarna verlangen om hem te zien. Hem die ons gemaakt heeft, die ons gewild en bedoeld heeft. Tegelijkertijd wonen en werken we hier. Het is zoeken naar balans. Nadenken over rentmeesterschap, wat God ons allemaal gegeven heeft. Hem op de eerste plaats, de basis van mijn bestaan, van waaruit ik leven mag. Ik weet niet hoe het jou vergaat. Maar bij mij gaat het soms als vanzelf dat ik de Heere zoek. Ik ben blij en ik wandel met God en ik voel hem dichtbij. Maar er zijn ook periodes in mijn leven, momenten, periodes, dat ik daar moeite voor moet doen. Dat het niet als vanzelf gaat. Het komt me dan niet aanwaaien om met God bezig te zijn en met de dingen van boven. Dan moet ik er bewust voor kiezen om zijn aanwezigheid te zoeken. Bijbel lezen, gebed. Gebed door de dag heen, dat alles helpt me om te focussen op Jezus. Het lijntje met boven vast te houden. De relatie levend te houden. Blijven te vertrouwen op God. Want alles wat aandacht krijgt, dat groeit. Home is where the heart is. Dat zijn van die positieve, al dan niet psychologische one-liners. Maar de Bijbel zegt het al in Matteüs 6, vers 21 en ook in Lucas. Daar waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. U, jij en ik hebben dus een keuze waar we naar onze schatten graven. En als we ze gevonden hebben, waar we ze dan neerleggen. My treasures are laid up somewhere beyond the blue. Houd ik in mijn dagelijkse leven rekening met Jezus' komst? Bereid ik me daarop voor? Ken je dat je hier wel eens een voorstelling van maakt, van Jezus' wederkomst? Nou, ik ben opgegroeid in de gemeente Enschede. En daar noemden we als kind iedereen oom en tante. En er is nog één tante die nog leeft. En die zei vorig jaar tegen mij... Weet je, toen mijn man en ik jong waren... We waren net getrouwd en we gingen naar boven. En vlak voordat we gingen slapen, voordat we de gordijnen dicht deden... We gingen bij het raam staan. We hielden elkaar vast en dan zeiden we tegen elkaar... Zou het vannacht gebeuren? Zou Jezus vannacht terugkomen? Wat een blijde, levende hoop. Maranatha. Een woordje dat ik bijna nooit meer hoor. Soms als ik een Pinkstergemeente bezoek of zo, dan hoor ik wel eens een oudere meneer Halleluja en dan Maranatha roepen. En we zien dat woord als Aramese groet ook in 1 Korinthe 6, 10, vers 22. Onze Heer, kom. Of onze Heer is gekomen. Of onze Heer zal komen. De Heer komt. Hij komt om ons bij zich te hebben. Om degenen die schoongewassen zijn van zonden, door Jezus die stierf van het kruis en weer opstond, op te halen. Diegenen die hebben geleefd vanuit zijn overwinningskracht. Degenen die bij hem horen en hem vertrouwen. Zijn kinderen komt hij hoogst persoonlijk zelf ophalen. Naar huis. In de nabijheid van God. Bij ons, protestantse christenen. Bij ons, zevende dags adventisten. Zit het woord advent. Het komt van het Latijnse woord adventus. Komst. Het zit in onze naam verweven. Praten we daar nog over met elkaar? Houden we die hoop levend en op wat voor manier doen we dat dan? Hoe zal hij eigenlijk terugkomen en waaraan zullen we dat herkennen? Bij zijn hemelvaart staat in Handelingen, werd dit gezegd. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding. Die ook zeiden, Galileese mannen, waarom staat u daar omhoog te kijken, naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. We zien hier twee dingen. A, het is een belofte. En wat God belooft, dat doet hij. We hebben het gezien en alle profetieën zijn uitgekomen tot nu toe. Wat God belooft, dat doet hij. Hij zal terugkomen. En ook, Jezus komt op dezelfde manier terug als dat hij naar de hemel is gegaan, met de wolken. Matteüs 24, vers 30 en 31 zegt, en dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des Mensen verschijnen. En dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven. En zij zullen de Zoon des Mensen zien als hij op de wolken van de hemel komt, met grote kracht en heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden. Niet stilletjes, maar onder luid bazuingeschal. En zij zullen zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan. En vele kleine profeten die spreken ook over de geduchte dag des Heren. Niks stille geheime opname waarin je ineens iemand mist, zoals in de film Left Behind. Maar er wordt gesproken over de stem van een aartsengel. Een bazuin, een trompet. Hij komt dus duidelijk, zichtbaar en hoorbaar onder luid bazuingeschal. Openbaring 1 vers 7 zegt trouwens dat elk oog hem zal zien. Maar ook zijn voet zal de aarde niet raken. Er vindt een ontmoeting plaats in de lucht. En dat zien we in deze tekst in 1 Thessalonicenzen 4, vers 17 en 18. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen het eerst opstaan. En daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken naar de ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden. Jezus roept zijn slapende kinderen op uit het graf. En Satan kan proberen veel dingen na te bootsen, maar dit zal hem niet lukken. De geest van de profetie zegt in het boek De Grote Strijd op bladzijde 640-642 dat hij komt vanuit het oosten. Hij komt vanuit het oosten als het morgenlicht, als de dageraad. En de hemelen zullen wijken als een boekrol. En er komt licht. Het licht wordt feller en het wordt groter. En het komt dichterbij. Jezus, Gods Zoon, komt terug. Niet als een kwetsbaar babytje, maar als de Koning der Koningen en de Heere der Heren. Matteüs 24, vers 24 geeft aan dat er valse Christussen zullen zijn. Nou, er zijn er altijd mensen geweest die beweren Christussen te zijn. Maar we zullen nog veel gekkere dingen meemaken. Als iemand dan tegen u zegt, zie, hier is de Christus, of daar, geloof het niet. Want er zullen valse Christussen en valse profeten zijn opstaan. En zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, als het mogelijk was, ook de uitverkorenen zouden misleiden. Er gebeuren soms tekenen en wonderen die we niet kunnen verklaren. Mensen zijn er die soms zonder het zelf te weten van deze krachten gebruik maken en dingen doen met behulp van kwade engelen om mensen te betoveren. En dat in sommige gevallen ook nog het werk van de Heilige Geest noemen. Dat is de realiteit van nu. In de geest van de profetie lees ik dat er een valse opwekking zal komen, eerst nog. Mensen zullen de wolf in schaapskleren aanbidden. De donkerste macht die zich voor zal doen als een engel van het licht. De tegenstander van God. Hij weet hoe hij dat moet doen. Hij kent God ontzettend goed. Hij komt zelf uit de hemel. Hij heeft heel dicht bij God geleefd. Hij weet wie God is. En bovendien heeft hij hier op aarde 6000 jaar kunnen zwerven en kunnen uitproberen. Hij heeft zijn geslepen duivelse plannen kunnen uitwerken. En iedereen bij Jezus vandaan te trekken. Hij weet heel goed waar mensen zoals jij en ik voor bezwijken. Hij zal sabotage, misleiding en verleiding gebruiken. Hij zal zelfs proberen om de wederkomst na te bootsen. Ik herinner me nog als tiener, broeder van de ploeg, misschien kennen jullie hem nog. Die heeft in de catechisatie een keer gezegd, als je het zeker wil weten of Jezus terugkomt en je vertrouwt de zaak niet, ga maar naar de graven, ga maar naar het kerkhof, ga maar kijken. Mensen die God en zijn woord niet goed kennen, zullen er met open ogen intuinen. Onze zintuigen, onze ogen, onze oren, alles zal ons vertellen dat Jezus Christus in hoogst eigen persoon is teruggekomen. Hij zou mooie woorden spreken, maar het is waarheid vermengd met leugen. Matteüs 24 waarschuwt, geloof het niet. O, hoe belangrijk is het toch om deze dingen te weten. Hoe dingen in de eindtijd zullen gaan en ook al bezig zijn. Om te weten wat van God komt en wat niet van God komt. Om geesten te kunnen onderscheiden. We hebben Gods woord meer dan ooit nodig als een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Alles toetsen aan Bijbelse waarheden. Jesaja zegt zelfs tot de wet en tot de getuigenis. Om de doortrapte kunstjes van Satan, zoals het veroorzaken van een valse opwekking, het doen van wonderen en tekenen, te doorzien. Het volk gaat ten onder door gebrek aan kennis. Omdat ze de wet van God zijn vergeten, zegt Hosea 4, vers 6. En niet dat Bijbelstudie op zich zaligmakend zou zijn. De duivel kent de schriften op zijn duimpje. Maar als die kennis samengaat met vertrouwen in de Heer Jezus Christus, in wat Hij voor jou en voor u en voor mij persoonlijk heeft gedaan, als je je laat leiden door de Heilige Geest, die jou geschikt wil maken voor de eeuwigheid, en je trouw blijft aan zijn woord, dan kan ons niets gebeuren. Dan zijn we veilig. Complete overgave. Wetend dat ik zelf niets aan mijn verlossing kan toevoegen. Ik ben compleet afhankelijk van het werk van de Heer Jezus. Mijn advocaat tussen God en mijn persoontje in. En daar heb ik mijn handen al vol aan. Er is een strijd gaande tussen goed en kwaad op aarde. In ons allemaal. Dat bezig is zijn climax te bereiken. En vlak voordat Jezus terugkomt, zullen er twee groepen zijn op aarde, staat in Openbaring. Eén groep die menselijke bedenksels zal volgen. En één groep die alleen de Schepper aanbidt en hem de eer geeft. Alleen God kent ieders hart. En Hij bepaalt wanneer de maat vol is, wanneer de zonden zijn opgestapeld tot in de hemel, volgens Openbaring 18, vers 5. Een menselijk systeem heeft het gewaagd om Gods wet te veranderen. Gods universele wet. En het hele universum moet weten wat zonde is. En God laat in zijn liefde het zondeproces uitkristalliseren. Maar er zal één groep zijn die Jezus volgt. Zij die de geboden van God en het getuigenis van de Heer Jezus hebben. Volgens Openbaring 12, vers 17. Een groep die in Gods kracht geoefend heeft om te vertrouwen op Jezus alleen. De zevende engel uit Openbaring 16 zal een schaal uitgieten. Wanneer de stem uit de hemelse tempel zegt: het is klaar, het is genoeg, het is volbracht. En dan zullen de laatste taferelen zich snel opvolgen. Een aardbeving zo groot als nog nooit geweest is. De bergen en de heuvelen wankelen en worden van hun plaats gerukt. Trotse en uitdagende mensen die zich van God niets hebben aangetrokken en hun eigen weg zijn gegaan. Zij beseffen dat ze aan de verkeerde kant staan, dat ze verkeerd gekozen hebben. Ze beseffen dat God staat aan de kant van zijn kinderen en hen zal redden op dat moment. Maar Gods kinderen die herkennen in die donder en die bliksem Gods eigen stem. En ze weten: mijn verlossing is daar. Hij komt eraan om ons op te halen. En onze gezichten die zullen stralen als die van Stefanus. We zullen bevrijd worden op de meest wonderlijke manier. Zoals de vrienden van Daniel uit de oven van koning Nebukadnezar. De aarde zal zijn laatste stuiptrekkingen wankelen en als een dolle tekeer gaan. Maar wij zijn veilig net als het volk van Israël, te midden van de plagen van Egypte. De verlosten roepen: halleluja! En we zullen huilen van blijdschap en juichen. Dit is onze God die wij verwacht hebben. We zingen het overwinningslied. Aan Jezus alle eer. Alleen aan Hem. We kunnen Hem in vrede ontmoeten door het werk van de Heer Jezus. We zullen schuilen in de schuilplaats van de Allerhoogste. In de schaduw van de Almachtige. Volgens Psalm 91. En het is goed om te midden van de drukte van alle dag bezig te zijn met de dingen van boven. Alert te zijn als wachters op de muur. Om onze lampen te vullen met olie nu het nog kan. In het boek Jezus komt staat een citaat uit het traktaat van Sister White, Our High Calling. En daar staat: als we letten op de eeuwige werkelijkheid? Ontwikkelen we de gewoonte om met Gods aanwezigheid rekening te houden? Dat is een bescherming tegen het binnendringen van de vijand. Het geeft ons kracht en zekerheid en tilt onze ziel uit boven vrees. Als we de sfeer van de hemel inademen, ademen we de slechte lucht van de wereld niet in. Jezus komt om ons de voordelen en de mooie beelden van de hemel te tonen. Dan werkt die scherpe tegenstelling diep in op onze geest. En dan worden hart en ziel en heel ons wezen daarin meegenomen. Bewust dagelijks bezig zijn met het treffen van voorbereidingen. Op naar huis en je bewust zijn van een wereld die zo mooi is, zo volmaakt, zo vol vrede en van harmonie, wat geen oor heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord en geen oog heeft gezien en in geen mensenhart is opgekomen. 1 Korinthe 2 vers 9. Ach, misschien worden al onze vragen dan eindelijk beantwoord. Of besterven juist onze waaroms op onze lippen als we hem zien. Wat een indrukwekkende manifestatie waar eeuwenlang generatie op generatie naar is uitgekeken. Misschien kunnen we hem alleen maar danken en op onze knieën vallen. We krijgen een kroon en we gaan door de poorten van enorme edelstenen, het nieuwe Jeruzalem. Dat na 1000 jaar zal neerdalen op de vernieuwde aarde, waar Jezus dan op dat moment zijn voet zal zetten op de Olijfberg. We hebben een eeuwigheid de tijd om God beter te leren kennen. Te leren over het heelal en zoveel meer. Naar huis. Op naar de heilige stad. Jezus zal zeggen, kom gezegende van mijn vader. Je mag het koninkrijk beërven dat voor jou en voor u bereid is. Vanaf de grondlegging van de wereld. De uitnodiging van zijn woord is duidelijk. U, jij en ik, wij worden persoonlijk bij hem thuis verwacht. Wees moedig en wees bemoedigd en ga door. De vermoeide pelgrims hebben eindelijk hun eindbestemming bereikt. Je hemelse vader staat al op de uitkijk. Maranatha. Amen.